Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 108e psalm. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt in vers 1 van de 108e psalm. Allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 31e psalm, het 5e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Vers 5 van 31. Daarna wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 6e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 13... De schriftlezing Marcus 6, vers 7 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Tot zich de twaalven en begonnen uit te zenden, twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hen dat zij niet zouden nemen tot de weg, dan alleen een staf, geen malen, geen brood, geen geld in de gordel, maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden en met geen twee rokken gekleed zijn. En hij zeide tot hen, zo waar gij in een huis zult ingaan, blijf daar, totdat gij vandaag uitgaat. En zo we u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende vandaag, schud het stof af dat onderaan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg ik u, het zal Sodom of Gomorra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan derzelfde stad. En uitgegaan zijnde predikte zij, dat zij zich zouden bekeren. En zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond.
De tekst voor de prediking wordt gevormd door het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Markus 6, de versen 7 tot en met 13. We willen gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan de versen 1 en 5. Hoe liefelijk, hoe vol heil, genot, o Heer der legers, scharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het vijfde vers. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Vers 1 en 5 van de 84ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. laat amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm. En daarvan vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vers 5 van 56, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, op school heeft de meester het voor het zeggen. Jullie jongens en meisjes weten wel dat je naar de meester hebt te luisteren. En de meester die heeft dan ook de bevoegdheid of zogezegd de macht om zo'n leerling aan het werk te zetten. Dat kan in de klas. Dat kan ook door zo'n leerling op pad te sturen. En stel je eens voor, jongens en meisjes, dat de meester voor jullie een klusje heeft te doen. En hij stuurt je op pad met een opdracht. Je moet ergens iets ophalen. Of je moet iets afgeven aan de directeur. Het kan ook zijn dat je juist in een ander klaslokaal wat moet ophalen. En dat is aan de ene kant best wel spannend, want die opdracht moet je namelijk wel goed doen. Het is tegelijk ook iets moois. Want de meester vertrouwt jou blijkbaar die taak ook toe. Nu geldt dat ook voor die grote meester, Jezus Christus. Hij stuurt sommigen van zijn leerlingen op pad. En hij heeft voor hen een opdracht. Een taak die ze moeten uitvoeren, die ze moeten volbrengen. En ook dat is spannend en mooi tegelijk. Het is het werk van de ambtsdragers. Zij zijn het die door de meester er worden uitgezonden. Ja, om een werkje te verrichten. Meer dan dat is het ook niet. Want een ambtsdrager moet zich ook maar niet iets gaan verbeelden. Want uiteindelijk is die ook maar een hulpje van de meester. Minder is het trouwens ook niet. Want het is wel in opdracht van zijn meester dat hij dat werk mag doen. En in onze tekst worden we nou bepaald bij hun opdracht en bij hun taak. En we willen naar onze tekst gaan luisteren onder het thema: een ambtsdrager wordt uitgezonden door Jezus. Drie vragen daarbij. De eerste vraag: wat nemen ze mee? De tweede vraag: wat dragen ze uit? En de derde vraag: wat laten ze achter? Een ambtsdrager wordt uitgezonden door Jezus. Wat nemen ze mee? Wat dragen ze uit? Wat laten ze achter? En hij riep tot zich de 12 en begon hen uit te zenden. Daarin zien we al dat aan de zending de roeping vooraf gaat. Nog steeds. En vandaar dat ook die woorden altijd weer klinken uit het bevestigingsformulier voor ambtsdragers: of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Maar wie waren dat eigenlijk nou, die 12? Wie waren nou degenen die werden uitgezonden? Dat zijn de discipelen van Jezus. Dat lezen we heel duidelijk bij Matthäus als hij in hoofdstuk 10 diezelfde geschiedenis beschrijft. De namen nu der 12 apostelen zijn deze: de eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder, Filippus, Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus, Lebbeus toegenaamd Taddeus, Simon Cananitus en Judas Iscariot. Het zijn dus deze 12 die Jezus heeft uitgezonden. Zij die eerst door Jezus geroepen waren, weggeroepen bij de visnetten of uit het tolhuis. Zij die Jezus zijn gaan volgen. Zij die met de Heere Jezus zijn omgegaan. Zij die gedurig met hem zijn geweest. Ze hebben met hem gegeten. Ze hebben met hem gewandeld door Galilea. Ze hebben aan zijn voeten gezeten. Ze hebben zijn onderwijs gezien, gehoord. En ze hebben de wonderen die hij deed, hebben ze gezien. Ze zijn dus met hem opgetrokken. Het zijn dus niet zomaar 12 willekeurige mensen die door de Heere Jezus erop worden uitgezonden. Het zijn degenen die hij al kende. Het zijn de volgelingen, de discipelen, de leerlingen van Jezus. Een apostel is en blijft dus allereerst een discipel. En dat geldt nu ook voor een ambtsdrager. Wie erop uitgezonden wordt, zal dus ook eerst aan de voeten van de Heere Jezus Christus moeten hebben gezeten. En daar trouwens ook altijd weer moeten blijven zitten. Want is het ook niet een apostel, een ambtsdrager die het ook nodig heeft? Wat we ook lezen in het bevestigingsformulier. Dat ze schuldig zijn Gods woord naaster te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. En zult u het niet vergeten, geliefde broeders. En zult u daar ook gevonden worden. Aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En daar ook weer gedurig. Elke dag ook weer opnieuw. Want uit die kring, die grote kring van volgelingen van de Heere Jezus, roept hij er nu 12 die in zijn naam op pad gaan. Niet alle discipelen in die grote kring van mensen die met de Heere Jezus meetrokken, worden dus apostelen. Niet allen die Jezus volgen, worden geroepen tot een bijzonder ambt. Deze 12 echter wel en deze 5 ook. Jezus roept en stuurt ze op pad. Maar wat nemen ze dan mee voor onderweg? Nou kijk jongens en meisjes, als jullie bijvoorbeeld op schoolreis gaan, dan neem je vaak van alles mee. Je zorgt voor genoeg eten en drinken. Je zorgt ervoor dat je wat snoepjes en wat koekjes bij je hebt. En je neemt voor de zekerheid wat extra kleding mee. En je stopt ook wat extra geld in je portemonnee. En de avond voor je vertrek stop je alles in de rugzak die je meeneemt. En heb je zoveel bij je dat je daar de hele dag wel mee kan doen. En als een soldaat op pad gaat, zorgt hij ook voor een goede wapenrusting. En dat is nodig voor als je onderweg verdwaalt of als je te maken krijgt met vijandelijke machten. Maar wat moet een ambtsdrager nou meenemen als hij op pad wordt gestuurd? Eigenlijk niet zoveel. Praktisch niets zelfs. Lees maar zoals het er staat, vers 8 en 9. En hij gebood hun dat zij niets zouden nemen tot de weg dan alleen een staf. Geen malen, dat wil zeggen geen reiszak. Geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat ze schoenzolen zouden aanbinden en met geen 2 rokken gekleed zijn. Zij gaan dus met praktisch niets op stap. Ze mogen niets meenemen. Geen extra kleding, geen brood voor onderweg, geen geld om wat te kopen, geen rugzak om wat spulletjes in te stoppen. Niets van dat alles wat wij zouden meenemen, mogen zij meenemen. Zelfs de noodzakelijkste proviant mogen ze niet meenemen. Wat is dat nou? Waarom mag dat nou niet? Nou, allereerst omdat te veel bagage de reis zwaar maakt. Je moet het ook allemaal kunnen meesjouwen. En te veel bagage kan je ook vermoeien. Het kan je uitputten. En de Heer Jezus adviseert daarom: reis licht. Neem niet te veel mee. Want een zware belasting is niet fijn. En ook in het ambt van predikant, ouderling of diaken dreigt ook altijd overbelasting. Je kan en je hoeft ook niet alles te doen. Het kan soms ook nodig zijn om bepaalde taken af te stoten om in het ambt ook te kunnen dienen. En ook kun je zoveel meesjouwen aan bagage dat het je uiteindelijk te zwaar wordt. Dat je van alles hebt gelezen over het ambt en dat je allerlei adviezen in je rugzak hebt gestopt en dat je er allerlei boeken in hebt gestopt uiteindelijk van hoe je ook moet dienen in het ambt, maar dat het ook te veel bagage kan worden om mee te dragen en je eraan onderdoor kunt gaan. De apostelen mochten het niet meenemen. De eerste reden dus om licht te kunnen reizen. Maar er zit nog een tweede reden achter. Want die apostelen, ze mogen dat niet meenemen, opdat ze zouden leren om in alles in afhankelijkheid van en in vertrouwen op hun zender hun weg te gaan. Hij zal voor hen zorgen. Dat hoeven ze zelf niet te doen. De Heere Jezus zal ervoor zorgen dat ze aan niets tekort komen. En de zwager worden ook. Want later in de paaszaal komt de Heere Jezus er nog weer op terug. En dan zegt hij tegen zijn discipelen in Lucas 22, vers 35. Als ik u uitzond, zonder buidel en malen, en uw schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden nee. Dit laat dus zien dat ze niet mogen vertrouwen op zichzelf. Op pad gestuurd door de meester vraagt ook om overgave aan de meester. Die meent zelf genoeg in huis te hebben voor onderweg, die zit verkeerd. En wie leunt op eigen kennis, op eigen kunde en op eigen kwaliteiten, die is ook ongeschikt voor het werk. In het ambtelijke werk kun je het niet verwachten van jezelf. En leunen op ambtelijke ervaring, op mensenkennis of op praktische dingen die je kan, is daarin dan ook uiteindelijk verkeerd. En het is zo'n gevaar om bij het ambtelijke werk uiteindelijk met iets van jezelf op pad te gaan. Dat je meent dat je het wel redt op ambtelijk bezoek, of dat je het wel redt op de preekstoel met wat ambtelijke ervaring. De Heere Jezus die wijst erop dat dit niet mag en niet kan. En er zit in ook de oproep om het dan in alle dingen te verwachten van de zender. En daarom laat alles van uzelf thuis. En neem dat ook maar niet mee. Om juist daarin het in alles te verwachten van degene die je geroepen en die je gezonden heeft. Maar betekent dit dan dat de apostelen helemaal niets mogen meenemen? Nou, dat ook weer niet. Want van de Heere Jezus mogen ze 3 dingen wel meenemen. En daarin ligt ook, in al die 3 dingen, ligt ook weer een les voor de ambtsdragers vandaag. Het eerste is dat de Heere Jezus hen 2 aan 2 op pad stuurt. En hij riep tot zich de 12 en begon hen uit te zenden 2 en 2. Letterlijk staat er duo, duo. Hij geeft er eentje mee. Je hoeft die taak dus niet alleen te doen. Zeker, uit de mond van 2 getuigen zal een zaak bestaan. En 2, die kunnen samen getuigen en die kunnen ook bevestigen wat de ander ook heeft gezegd. 2 zijn ook meer dan 1. En bij 2 heb je ook gezelschap aan elkaar. Je kan elkaars hart versterken. Je kan elkaar ondersteunen. Je kan elkaar helpen. Je kan elkaar bemoedigen. 2 en 2. Zo stuurt de Heere Jezus die apostelen er dus op uit. En die tweede, die geldt dus voor extra wijsheid voor onderweg. Voor als het je soms aan woorden van troost ontbreekt. Voor als je soms niet weet hoe je met een moeilijke situatie moet omgaan. Voor als je teleurgesteld raakt na een moeilijk bezoek. En daarom 2 aan 2. Het werk hoeft niet alleen gedaan te worden. Het werk mag met elkaar gedaan worden. In de kring ook van de kerkraad. 2 aan 2 tot steun, tot bemoediging en tot correctie waar nodig. Dat is het eerste dat ze dus mogen meenemen. Ze mogen een ander meenemen. Ze gaan 2 op 2. Maar ze mogen nog iets meenemen. En dat zijn de schoenzolen. Letterlijk staat er sandalon, de sandalen. Dat is het tweede wat ze van de Heere Jezus mogen meenemen. Dan gaat het hier om een houten zool die met riemen aan de voet werd bevestigd. Dat is schoeisel dat snel aan en uitgetrokken kan worden en waar men zich gemakkelijk in kan voortbewegen. Ook dat is van belang voor een snelle verspreiding van het evangelie. Hoe liefelijk zijn de voeten op de bergen van degene die het goede nieuws, die het evangelie mogen verkondigen. Maar het belangrijkste wat ze mee mogen nemen is het derde. En dat lezen we ook in vers 8. Dat is die staf. En zo'n staf die kan van nut zijn. Als je onderweg een steile berghelling op moet gaan, dan kun je dus ook steunen op die staf om omhoog te klimmen. Op die staf kunnen ze leunen als ze moe worden. Maar met die staf kunnen ze ook de boze en de gevaarlijke dieren wegjagen. En een staf doet toch denken aan een herderstaf. De staf waarvan we van David lezen in de 23e psalm. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Als de kudde door de diepe dal moet heen trekken, dan herkent die kudde de herder aan het tikken van de stok en van de staf. En is die staf nou niet op een bepaalde wijze het beeld voor het woord van God. En die staf, dat woord, gaat mee op de weg. Dat is de beste gereedschap wat je mee kan krijgen. Want in dat woord uiteindelijk ligt ook alles. En dat is nou hetgene wat een ambtsdrager heeft mee te nemen op het ambtelijke werk. Het belangrijkste gereedschap om mee te kunnen werken in Gods wijngaard. Want het woord maakt wijs tot zaligheid. Het woord ondersteunt. Het woord sterkt. Het woord geeft raad in moeilijke gevallen. Het woord is het licht dat de weg wijst als de weg donker is geworden. Op het woord kun je steunen. Als je als een berg kan opzien tegen bepaalde bezoeken. En op het woord mag je leunen. Als het ambtelijke werk ook zwaar kan vallen. En die staf, die had die herder ook nodig om die kudde dan uiteindelijk ook te brengen in die grazige weide. En zo dient een staf ook voor die ambtsdrager om de kudde te laten weiden in de grazige weiden van Gods woord. Want het is ook zo nodig dat de kudde gaat grazen in het woord van God. Dat ze daarin hun voedsel mogen ontvangen. En daarom heb je ook die staf nodig. Om die kudde nou ook te brengen naar de weiden van het woord van God. Maar die staf, die had een herder ook wel eens nodig om bokkige schapen weer terug te brengen in het rechte spoor. En met die staf moest ook wel eens een corrigerende tik worden gegeven. En soms moest een schaap ook wel eens een tik krijgen om ook door te lopen. En dat gaat ook in het ambt. Als een van de kudde, als die het spoor bijster is, dan kan het wel eens nodig zijn om met die staf een tuchtigende tik te geven. Als er wordt afgeweken van het rechte spoor. Om zo'n bok terug te brengen in het rechte spoor. Daarom vergeet die staf ook niet mee te nemen. Want die staf hebt u nou zo nodig bij het ambtelijke werk dat u mag gaan verrichten. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die mee mogen. Met elkaar, duo. De sandalen dus gemakkelijk om zo snel het evangelie te verspreiden. En de staf, het woord van God. Maar dan vervolgens de tweede vraag. Wat dragen ze nou uit? Onze tweede gedachte. Want die 12 die gaan op stap. En zo gaan de ambtsdragers er ook op uit. Nee, niet zomaar. Ze zijn geroepen en uitgezonden door de meester. Hun lasbrief is ondertekend door de Heere Jezus Christus. Kijk maar vers 7, waar het staat. En hij gaf hun macht. En daar mag wel een streep onder worden gezet. Zij vertegenwoordigen Jezus. En ze staan onder zijn gezag. Ambtelijk werk en ambtelijk bezoek is geen hobby van bepaalde mensen. Het is een opdracht van Jezus. Ambtsdragers komen dan ook in de naam van de koning van de kerk. En zij hebben daarvoor ook macht gekregen van Jezus. Dat vraagt ook eerbied en respect voor het ambt. En als dat niet meer wordt verstaan, dat ambtsdragers door de koning van de kerk zijn gezondigd en zijn gevolmachtigd, dan zijn we uiteindelijk bezig om de kerk al af te breken. En dat vraagt ook altijd weer een respectvolle omgang met ambtsdragers, die door Christus geroepen en uitgezonden zijn met macht. Maar wat gaan die apostelen nou doen? Wat is nou hun taak? Wat is nou hun opdracht? We lezen het, vers 7. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Vers 12. Predikten zij dat zij zich zouden bekeren. Vers 13. En ze wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond. Ze moeten dus spreken. Het goede nieuws van God verkondigen. En ze worden geroepen om mensen te bevrijden van hun bezetenheid, om zieken te zalven met olie en hen te genezen, zo lezen. En de Heere Jezus die maakt daarmee wel duidelijk dat die apostelen, als ze uitgezonden worden, dat ze bezeten gebied betreden. Ze komen daar waar mensen gevangen zitten in het web van de boze. Ze moeten daarheen waar mensen beheerst worden door duivelse machten. De prediking van het koninkrijk, dat botst nou op het koninkrijk van de vorst der duisternis. En de Heere Jezus die zendt de apostelen nou uit om mensen van die boze machten te bevrijden. En hij zendt zijn apostelen tot mensen die gebonden zitten in de macht van demonen, in de macht van de duivel. En uiteindelijk hebben we onze ziel toch allen in de val in Adam verkocht aan de Satan en leven we onder zijn heerschappij. En het werk van die apostelen is nou om anderen van angsten te bevrijden, van kwade gedachten te bevrijden en om hun boze werken te doden. En dat is trouwens ook een lijn, hè? Het werk van die apostelen dient niet allereerst voor hun eigen innerlijke geestelijke groei. Het werk van die apostelen is allereerst tot nut voor de ander. En daar ligt ook een les. Ambtsdrager zijn we nou niet allereerst om er zelf beter van te worden. Het gaat er niet om wat wij ontvangen op pad. En of wij een fijn bezoek hebben gehad. En of wij een geestelijk gesprek hebben kunnen voeren. Zeker, dat kan ook een bijkomende zegen zijn. Maar dat is niet het eerste en het voornaamste van het ambtelijke werk. Een gezondene door de Heere Jezus is er allereerst voor het welzijn van de kudde. En ons hart moet daarom ook gericht zijn op de kudde. Kijk maar naar vers 10. En Jezus zeide tot hen: zo waar gij in een huis zult ingaan, blijf daar totdat gij van daar uitgaat. De apostelen moeten dus de huizen van de mensen ingaan en moeten op bezoek gaan bij de mensen. En als ze er welkom zijn, dan moeten ze er ook blijven. Daarin ligt een les. De apostelen, ze zijn dus geroepen om het evangelie te verkondigen. Om te preken de bekering. Om mensen ook van boze machten te bevrijden. Maar hun werk gebeurt niet vanuit een ivoren toren. Het gebeurt nu in de huizen van de mensen. Dat wil dus zeggen, midden in hun leven. Midden tussen de mensen. Midden in hun leefwereld. Midden tussen hetgeen waar ze mee bezig zijn. Bewogen met hun leven. Betrokken op hun leven. Meevoelend, meedenkend. Dat vraagt dan ook allereerst luisteren. Luisteren naar hun levensverhaal. Luisteren naar uw moeite. Naar uw noden. Naar uw klachten. Naar je worstelingen. Het vraagt dan een open oor en een open hart. Die antenne om de geestelijke vragen die er kunnen leven in het hart te kunnen verstaan. En om te ontdekken wat de betrokkenheid is in uw leven. Op de Heere, op zijn woord en op zijn dienst. En wat dat betreft is een ambtsdrager die moet ook zelf maar nooit te veel aan het woord zijn. maar allereerst ook luisteren wat ook de ander zegt waar je komt. Nodig om te ontdekken waar die ander leeft en waar die ander zich ook bevindt, om zo vanuit Gods woord ook leiding te kunnen geven. Want het evangelie is geen boodschap die wij droppen vanuit de hoogte. Dat werkt niet. En daarom is het nodig om in de huizen te komen en zo een band te krijgen met die ander. Om ook een leesbare brief van de Heere Jezus Christus te mogen zijn. En het wordt ook gevoeld en geproefd als er echt bewogen en betrokken wordt meegeleefd met de noden en in de situaties waarin mensen zich kunnen bevinden. En juist dat onderlinge vertrouwen, dat is dan ook de beste basis om dan ook met het woord van God te kunnen komen. Want uiteindelijk heeft dat als doel. En blijft het ook niet staan bij betrokkenheid en meeleven alleen. Nee, het werk van de apostelen heeft als oogmerk om het rijk van de duisternis te verbreken en het koninkrijk van God op te bouwen. Nou, daartoe moeten ze de duivelen uitwerpen. Daarvoor moeten ze het evangelie verkondigen. Daarvoor moeten ze prediken dat de mensen zich bekeren moeten. Kijk, en dat is nou het werk van een apostel. Dat is nou het werk van een ambtsdrager. Dat raakt ook het hart van ons werk. Het hart van het werk van een ambtsdrager. Dat de mensen het evangelie zullen horen. Het goede nieuws aangaande Jezus Christus. Het grote nieuws dat God zijn Zoon gezonden heeft naar een wereld verloren in schuld. Om de werken van de duivel te verbreken. En om de gemeenschap met God te herstellen. En de zonden op zich te nemen. De boodschap dat een mens bevrijd kan worden uit de slavernij van de zonde. En uit de macht van de duivel. Daarom mogen we het ook vertellen. Als predikanten, als ouderlingen, als diakenen. Mogen ook vertellen dat de Heere goed is. En dat de Heere genadig is. Mogen we vertellen wie de Heere Jezus Christus is. En dat het zijn liefste werk is om zondaren op te zoeken in hun verlorenheid. En om ze zalig te maken. En daarom spreek ook maar veel voor de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En wijs ook maar op het Lam van God. En wijs maar op dat bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Om zo te mogen spreken van de goedheid, de goedertierenheid en de barmhartigheid van God. Om de schriften te openen en het woord na te zeggen. Dat Jezus de zaligmaker is van zondaren. Hoe groot of hoe klein die zondaar ook is. En uiteindelijk is het er ook niets rijkers en niets heerlijkers om daarvan te mogen spreken. Want het is zo'n wonderlijke gang die Christus is gegaan. Hij die door zijn Vader erop uitgezonden was om zijn werk te doen. Waarvoor hij moest gaan, die zware en diepe gang van lijden. De weg naar het kruis. Waar hij zijn bloed stortte. En waar hij zijn leven heeft gegeven. En dat hij dat deed tot verzoening van onze zonden. En dat is nou in het ambtelijke werk hetgeen wat er ook verkondigd moet worden. Want de mensen moeten horen dat ze zich bekeren zouden. Juist omdat je in het ambt te maken hebt met mensen zoals je zelf bent. Mensen die God van zichzelf de rug hebben toegekeerd. Mensen die God in Adam hebben verlaten. En dat is de pijnlijke situatie waarin elk mens verkeert vanaf zijn geboortedag. Een mens die verloren ligt onder het oordeel van God. En een mens die zich tegen God heeft gekeerd en die daarom ook des doods waardig is. En we alle van onszelf bevinden we ons op de brede weg. De weg die dood loopt en de weg die eindigt in de eeuwige verlorenheid. En daarom, de mensen moeten ook weten dat ze van zichzelf verloren liggen. En ze moeten weten dat ze op weg zijn naar de eeuwigheid. Snapt u, daarom hebt u ook bekering nodig. En dat is steeds weer het aanbeeld waarop geslagen moet worden tijdens het ambtelijke werk. U moet breken met uw zonde. En vliet de ongerechtigheid. En breek met alles wat tegen God en tegen zijn woord ingaat. U moet anders gaan denken en anders gaan leven. Want het woord wat hier door de Heer Jezus gebruikt wordt voor bekering, wordt eigenlijk gebruikt voor een verandering van inzicht. Een verandering van denken en een verandering van handels- en leefwijze. Dat wil dus zeggen dat dat de boodschap is tijdens het ambtelijke werk, dat het roer om moet. Radicaal, 180 graden. Het aangezicht moet naar God worden gewend. Dat is bekering. En dat moet klinken. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En bekering is nou ook niets anders dan inkeer tot jezelf. Afkeren van de zonde. En de terugkeer tot God in en door Jezus Christus. Bekering, dat is nou hetgeen dat de mensen allereerst en allermeest nodig hebben. Omdat we tegen God zijn opgestaan. En omdat we bij God vandaan zijn gegaan. En we ons verbonden hebben aan de Satan. En we van nature liggen onder de macht van de boze. En dat we daarom onderworpen zijn aan de toorn van God. En daarom voortdurend die oproep. Verlaat toch de zonde. Breek ermee. En keer terug tot God. En dat is hetgeen dat ook telkens weer moet worden aangezegd. De eis van bekering. Waarbij al het ambtelijke werk ook aan de orde moet komen. Waarin de noodzaak van bekering niet mag worden verzwegen. Maar ook niet de mogelijkheid van bekering. Hoe God werkt wat we zelf niet kunnen. Dat je daar mag komen. Dat je bidt, Heere, bekeer mij, zo zal ik ook bekeerd zijn. Want er roept wel altijd de vraag op, wat dit nou met ons doet. Ik zou vragen aan de broeders die ook afscheid nemen. Alle ambtelijke bezoeken die zijn gedaan, in één periode of in meerdere perioden. Het is een heel aantal ambtelijke bezoeken die u hebt verricht. Dan is het ook altijd weer de vraag, wat werkt dat nou uit? Wat heeft dat nou opgeleverd? Wat was nou de vrucht van die arbeid? Dan is er altijd weer de vraag, wat is nou uiteindelijk het resultaat, de opbrengst van al het ambtelijke werk dat in het midden van de gemeente mag worden verricht? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat laten ze achter? Want die uitzending van de 12 is niet vrijblijvend. Het is niet om het even wat de mensen ermee doen. En dat maakt de Heere Jezus ook wel duidelijk, vers 11. En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende vandaar, schud het stof af dat onder aan uw voeten is. Hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg ik u, het zal Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. De apostelen krijgen dus te maken met verzet en met tegenstand. Ze zullen er zijn waar ze niet binnen mogen komen. Ze stuiten op een dichte deur. De toegang wordt hen ontzegd. Hoe aangrijpend is dat? De Heer Jezus stuurt in zijn genade zijn boodschappen, jongens, om aan mensen te verkondigen de eis en de mogelijkheid van bekering. Maar ze zijn niet welkom. Ze worden niet binnengelaten. De gezanten van Christus moeten buiten blijven staan. Het kan ook zomaar gebeuren tijdens het ambtswerk dat wordt verricht. Dat de mensen je niet willen ontvangen. En dat de komst van een gezondene door Jezus niet op prijs wordt gesteld. Het hoeft geen eens altijd letterlijk te zijn, want het kan best zijn dat je nog wel wordt binnengelaten en dat ook hoort bij de algemene fatsoensregels om toch maar normaal met elkaar om te gaan. Maar dat wel uit alles blijkt dat uw bezoek niet op prijs wordt gesteld. Althans, het doel van het bezoek. Omdat de mensen geen oor hebben voor het evangelie. Omdat ze geen belangstelling hebben voor het werk van de Heere Jezus Christus. Omdat ze niet willen weten van bekering, van wedergeboorte, van geloof. Ze keren zich ervan af. O ja, over koetjes en kalfjes kun je nog wel met ze praten. Maar als het gaat over de eeuwigheidszaken, dan haakt men zichtbaar en ook direct al af. Ze doen er het zwijgen toe. Dus aangrijpend als je zo op pad moet. Kan ook nog anders. Dat zegt de Heer Jezus hier ook. Dat de apostelen erop worden uitgestuurd en ze worden ook wel ontvangen. En ze komen ook wel in gesprek met de mensen. Maar de boodschap doet de mensen niets. Ze blijven hun eigen gang gaan. Ze trekken zich niets aan van datgene wat de apostelen in Jezus naam hebben gebracht. Want dat bedoelt de Heere Jezus als hij zegt: en zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen. En dat is misschien wel een reactie die je wel heel geregeld tegenkomt. Je wordt wel ontvangen. Er is een goed gesprek. Wordt ook instemmend geknikt. Zaken worden beaamd. En er kan zelfs voor de waarheid worden gestaan en over de waarheid worden gesproken. Maar er is geen bekering. Mensen blijven wie ze waren. Dood in de zonde en in de misdaden. Ze volharden in het kwaad. Ze komen niet in de schuld. Het brengt hen niet tot de Heere Jezus. Er is geen droefheid naar God. En er is geen hartelijk berouw over de zonde. En het hart gaat niet uit tot de leven. En dat kan het je aangrijpen. En aftredende broeders, misschien weten er wel van. Als je jaar in, jaar uit op dezelfde plek komt. Maar jaar in, jaar uit ook hetzelfde ontmoet. Een hart dat zich verhardt. Een hart dat niet wil weten van de Heere Jezus Christus. Het hart dat van steen lijkt te zijn. Het hoeft u trouwens ook niet te verbazen. Want de Heere Jezus, die voorzegt dat hier in Marcus. De gezanten van Christus die krijgen te maken met verzet, met verharding en met ongeloof. En we hoeven er ook niet raar van op te kijken als blijkt dat de mensen liever de woorden van de wereld horen dan dat ze horen de woorden van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus die zegt daar dan van: ga daar maar weg. Vertrekkende vandaar, schud het stof af. De dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Aangrijpend. Overgegeven aan het oordeel. Als ze ergens niet gastvrij worden ontvangen, mogen de apostelen gaan. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen, maar eens houdt hun verantwoordelijkheid op. En om symbolisch duidelijk te maken dat hun vertrek definitief is, moeten ze dat zandstof dat daar ligt op die onbestrate wegen, moeten ze van zich afschudden en achter zich laten. Met andere woorden, alles wat bij die plek hoort, laten ze achter. En het stof en vuil wordt verwijderd als het beeld dat je de onreinheid daarachter laat. Een handeling die we vaker tegenkomen. Denk maar bij Paulus en Barnabas, als ze Antiochië verlaten, doen ze hetzelfde. Het gebeurde ook als een Jood heidens gebied verliet. Dan maakte hij zijn voeten stofvrij en daarmee werd dan symbolisch aangegeven dat hij het heidendom achter zich liet en daar verder niets meer mee te maken wilde hebben. Symbool van het oordeel. De apostelen mogen afscheid nemen van deze plaats. Als de mensen het evangelie niet willen horen, mogen ze gaan. Begrijpt u? Voel je de spanning hierin? Als u de Heilige Geest blijft wederstaan, als je blijft rondwentelen in de blubber en de modder van de zonde en de ongerechtigheden, als je maar voort blijft leven in het midden van de wereld, dan vertrekt zo'n apostel. En de gevolgen daarvan die zijn aangrijpend. Want de Heere Jezus zegt dat het Sodom en Gomorra nog verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan hen die gezanten van Christus verwerpen. Wie de apostelen van Christus weigert, die tekent zijn eigen doodsvonnis. De engelen die werden naar Sodom en Gomorra gestuurd voor een straf. Maar die straf zal niet zo groot zijn als de schuld en het zware verderf dat er staat op de minachting en de verachting van het evangelie van Jezus Christus. Deze steden, die werden ernstig gestraft. Maar hoe zal het zijn met hen die de woorden van de gezanten van Christus verwerpen? Wordt mest om uw boom gelegd. De klanken van het evangelie klinken. De woorden der zaligheid worden gesproken. Als je blijft wie je bent. In jezelf. Onbekeerd. Dus alle woorden en werken van de gezanten van Christus niets uitwerken. Dat zal niet ongestraft blijven. O nee. Ambtsdragers zijn niet zo belangrijk. Het gaat niet om ons als ambtsdragers. Maar wel om de boodschap waarmee ze komen. En in wiens naam ze komen. Want de Heere Jezus, die heeft het toch gezegd in Johannes 13. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Maar dat betekent dus ook dat wie de boodschap van zo'n gezondene naast zich neerlegt, dat die Jezus Christus niet ontvangt. Afwijst zelfs. En dat is ook de klem. En daarom is het zo aangrijpend als u de boodschap afwijst. Want dat betekent dan geen bekering. Geen verzoening, geen vergeving van uw zonde, geen leven. En dan blijft u achter in uw vuiligheid, in uw smerigheid. En dat maakt het ongeloof ook zo erg. Want in het ongeloof acht u het bloed van Christus onrein. En vertrapt u de Heere Jezus Christus. En verwerpt u het aanbod van genade waarmee hij tot u komt. Want weet, als de naam van Jezus valt, dan gebeurt er altijd wat. Dat roept altijd reactie op. Maar wie Christus verwerft, voor zo'n een blijft er niets meer over tot vergeving van de zonde. En de eeuwige dood wacht. Doe niet zo dwaas, want het is nog niet te laat. De heiland opnieuw verschijnt in het gewaad van zijn woord aan de drempel van uw leven. En hij laat je nog in het heden der genade. En het reinigende bloed van het lam wordt u nog voorgesteld. Spoedig kan het te laat zijn. En kan het levenslicht doven. En valt de eeuwige duisternis over allen die hier Christus hebben verworpen. Maar hij is nog de dokter der zielen. En hij is nog in ons midden. En hij laat zijn woord nog verkondigen. O, vlucht dan toch met al uw zonde en ellende tot hem. Want Christus, hij wordt je nog voorgesteld. Aangeboden en aangeprezen. En het evangelie van Christus mag u nog worden verkondigd. En de gezanten van Christus, ze worden erop uitgezonden. En ze roepen het u toe. Laat u met God verzoenen. Amen. met elkaar het formulier gaan lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gij weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben, de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, eerst aanhoren uit Gods woord een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diaken. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen is gesteld, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de levieten in de dienst van het tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers, in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken als bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijn als een raad der kerk, en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet, als hij zegt, zeg het de gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van allen en een ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van hen die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hen bevolen is. Naastig toe te zien of een ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de formele uitspraak van Christus, maar uit meerdere teksten uit Gods woord, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zoals mede het werk der ouderlingen, daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen, van de oorsprong en instelling der diakenen kunnen wij lezen in de handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke aan een ieder werd uitgedeeld naar het elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden. Zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, waar we lezen in Romeinen 12, de apostel sprekende van deze dienst zegt dat zij die uitdelen het doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij hen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is wat het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgave en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het van nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoud om met bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Zo aan de broeders die bevestigd mogen worden, willen vragen of ze van hun plaats willen opstaan. Ten einde dan, geliefde broeders, en ieder mogen horen, dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, elk in het zijne, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En ten eerste vraag ik u, zo ouderlingen als diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderlingen in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords, en gij diakenen in de bediening der armen. Belooft gij ook gezamenlijk in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, Albert Hakvoort?
Ja, wij.
Teunis Hakvoort?
Ja, wij.
Steven Hakvoort?
Ja, wij.
Egbert Limburg?
Ja, wij.
Laurens Metz?
Ja, wij.
De almogende God en Vader, geef u allen tezamen zijn genade, zo gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, uw jawoord heeft mogen klinken en u bent opnieuw of voor het eerst bevestigd in het ambt van ouderling of van diaken. Voor het werk van de ambtsdrager komt heel veel kijken. We hebben al een aantal dingen genoemd, dus ik zal nu niet zo heel veel meer zeggen. Maar we kunnen dat misschien duidelijk maken met het menselijk lichaam, wat er allemaal niet komt kijken voor het werk van een ambtsdrager. Allereerst uw hoofd. Ambtelijk werk vraagt ook denkwerk, vraagt ook verstandig handelen. vraagt ook wijsheid. Maar ook dat de kennis mag zijn in het hoofd van het woord van God. Maar ook het oor, een luisterend oor. Ja, allereerst naar het woord van God zelf, want het geloof is uit het gehoor. We hebben het zelf ook elke keer weer nodig dat onze oren openstaan voor Gods woord. Maar dan ook een open oor voor wat er speelt en leeft in het midden van de gemeente. We kunnen denken ook aan het oog. Oog voor elkaar. Dat is in het ambt ook onmisbaar. Oog ook voor hen die het moeilijk hebben. Die gebukt kunnen gaan onder de lasten, de moeite van het leven. Maar ook onder de zonden in het leven. En de mond onmisbaar als ambtsdrager. Maar soms ook om te zwijgen. Als dat nodig is. En waar nodig om te kunnen spreken. Maar geen eigen woorden. Maar om de mond van God te mogen zijn naar de mensen. Om Gods woord door te mogen geven. En de handen. Ja, die heb je ook nodig in het ambtelijke werk. Soms heel praktisch met praktische handreikingen. Maar nog meer de gevouwen handen. Dat het werk wat u mag verrichten als ambtsdrager ook biddend verricht mag worden. En de voeten. Zeker, want je moet er ook op uit. Het werk moet ook gedaan worden. Maar dan toch ook weer steeds met de beden. Dat de Heere je er ook voor wil bewaren. Dat je niet zou wankelen en zou struikelen. Maar dat de voeten mogen blijven gaan in het spoor van Gods geboden. De knieën. De gebogen knieën, ja. De gebedshouding. Maar laat het ook de levenshouding. Laat het ook de houding als ambtsdrager mogen zijn. Van de gebogen knieën. Geknakt. Van jezelf verlost. Niet in eigen kracht te gaan. Maar afhankelijk van hem. In zijn kracht het werk te mogen doen. En de nieren. Ja, die komen er ook bij als ambtsdrager. Om de nieren te proeven, ook in het midden van de gemeente. Om te ontdekken wat er leeft bij jong en oud in het hart. Welke vragen en welke strijd en welke worstelingen er kunnen zijn. En de ingewanden, uw ingewanden. Ja, dat die ook mogen rommelen van betrokkenheid en bewogenheid. Met de mensen waar u als ambtsdrager over bent gesteld. Maar bovenal het hart. Want hoe kunnen we ooit het ambtelijke werk doen? Als het hart er niet bij is. Het hart dat zich heeft te richten, heeft te zetten op de kudde. En dat er iets in het hart geproefd mag worden van die bewogenheid van Christus. Om zielen te winnen voor de Heere Jezus Christus. Vanuit het besef, als ze zonder Christus voortleven, zullen ze voor eeuwig verloren gaan. En laat daarom uw ambtswerk, het werk van het hart mogen zijn. En zet uw hart op de kudde. De Heere die geven u, samen met uw vrouw en de gezinnen die achter u staan, alles wat nodig is, opdat u uw ambtswerk mag gaan verrichten, tot eer van hem, tot uitbreiding van zijn koninkrijk en tot zaligheid van zondaren. Naar u toe, gemeente, ontvang deze broeders met liefde, in verwondering dat de Heere nog werk heeft in het midden van de gemeente en in verwachting op de Heere. We willen de nieuw bevestigde broeders gaan toezingen en willen dat staande doen uit de 143ste psalm, de versen 8 en 10, maar weliswaar wat aangepast. Psalm 143, vers 8. Laat hen uw dierbare goedheid prijzen. Wanneer zij het morgenlicht zien rijzen, betrouw op u in mijn ellend, wil hen het ware heilspoor wijzen, hun ziel heeft zich tot u gewend. En vers 10, leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand, uw goede geest bestier hun schreden en leid hen in een effen land. Vers 8 en vers 10, we doen dat staande. aan de broeders die zijn afgetreden of ze een ogenblik van hun plaats willen opstaan. Marcus 6 was de schriftlezing en in Lucas 22, ik gaf het al aan, een tijd later, dan komt de Heer Jezus terug op die uitzending. En dan vraagt hij aan de discipelen, als ik u uitzond, zonder buidel en madel en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En ze zeiden, nee. Zouden die vraag ook aan u kunnen stellen, heeft het u iets aan iets ontbroken? De achterliggende jaren. Als je dan naar jezelf kijkt, ambtelijke werk, uw broeder Visser, 26 jaar lang, aan één stuk hebt u mogen dienen in het ambt. Een hele lange periode waarvoor de Heer u de krachten en de lust heeft mogen en willen geven. Uw broeder Bakker, die op uw 65ste in de kerkraad kwam en ook een langere periode dan normaal hebt mogen dienen in het ambt van diaken. Uw broeder de Boer als diaken, uw broeder Bakker als diaken, uw broeder Ras als ouderling. Als we kijken, heeft het u aan iets ontbroken? Ja, als we in onszelf kijken wel, want er liggen er dan niet een ambtelijke zonde. Dat je moet zeggen, wat had ik toen meer moeten zwijgen? Of daar juist meer moeten spreken? Wat kwam ik daar met mezelf? En wat maakte ik daar een inschattingsfout? Wat zijn er ook dingen ook niet verkeerd gegaan? De ambtelijke zonde, waar ook verzoening voor nodig is, die we allen in het ambt ook meer dan eens verrichten. Want ambtswerk, we blijven maar mensen, onbekwaam van onszelf. Maar als je nou kijkt naar wat hij heeft gegeven, heeft het u dan aan iets ontbroken? Nee toch. Hij die u riep. Hij die u uitzond. Hij die kracht en lust gaf tot het werk. Maar bovenal, als je ook bij het ambtelijke werk op te bezoeken, in de kerkraadskamer, waar dan ook, soms iets mocht zien van wie Christus is. En wie hij is voor in zichzelf arm, zondig en tekortschietend mens. Zeg je, nee, het heeft me aan niets ontbroken. Want hij is het die me elke keer weer bekwaamde om het werk te mogen verrichten. Nou, als u nou terugtrekt en terugtreedt als kerkraadslid, het zal best even wennen zijn de plaats in de gemeente weer in te nemen, de vergaderingen, de bezoeken ook te gaan missen. Dan kan wel eens de vraag leven, hoe moet dat nou? Zal het u aan iets ontbreken? Nee, aan niets. Uiteindelijk, als je daar mag blijven zitten, aan de voeten van de Heere Jezus Christus, en als hij u mag bedienen uit de volheid van zijn genade, en als je mag zien wat hij heeft gedaan en wat er in hem te vinden is, een volkomen zaligheid voor mensen die dat niet hebben verdiend. En dan mag je gaan en kun je gaan. Met vrouw, met kinderen, in het gezin, in afhankelijkheid van hem. En namens de gemeente wil ik u ook hartelijk danken voor het werk dat u hebt mogen doen, de jaren. We zeiden het al, werk met ook tekorten, maar de Heere die heeft ook gegarandeerd in zijn woord dat uw arbeid in de Heere niet ijdel zal zijn en dat hij er zijn zegen over geeft. En verwacht het, ook voor de toekomst, maar van hem. En de Heere geeft u, met uw gezinnen, zijn hulp, zijn gunst en zijn nabijheid te ervaren. De Heere, die zegen u. Jullie mogen gaan zitten. Lezen we het slot van het formulier. Zo wees gij dan ouderlingen naastig in de regering van de kerk, die ulieden nevens de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad van God, om ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leren, de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukte te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen. Bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zet allen gezamenlijk in uw diensten getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus en die namaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mild, deelt gane mee. En gij armen, zijt arm van geest, gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hem, murmureert niet, volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch als wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te ordineren, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening van noden zijn. De gaven der wijsheid, kloekheid, onderscheiding en weldadigheid, ten einde in ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. In het vermanen en bestraffen van ongeregelde mensen. En de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook in het lieflijk vertroosten van deze met uw woord. Schenk aan beide, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite verdriet of vervolging der wereld te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zich aan de goede vermaning der ouderlingen gane onderwerpen, hen in eer houden om hun ambt. Geef ook de rijken milde harten tot de armen, en armen een dankbaar gemoed jegens hen, die hen helpen en dienen. Ten einde alzo ieder zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 135ste psalm en daarvan het eerste vers, psalm 135, vers 1. zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.